Pinksteren, ja, het is altijd, we zijn eigenlijk nog steeds bezig met een thema, met het thema profetie. Marjan heeft er vorige week nog dingen over gedeeld. En ik dacht, ja, ga ik daar nou mee door of ga ik nou iets anders, wat wil God, wat is op zijn hart? Weet je, in de Bijbel wordt gesproken over profeten, in het Oude Testament vooral over profeten en profetenscholen. En mensen die leerden om te profeteren. Samuel 10, kan je daar wat over lezen? He, dat een groep profeten zijn die vooral muziek maken en met muziek, zo bij een aanbidding, profeteren. En dat is een bijzonder verhaal, je moet het zelf maar even lezen als je wil. Samuel 10, en dan komt op een gegeven moment Samuel, die voorspelt een ontmoeting met de profeten. En dan over Saul, en dan komt Gods geest over Saul. En Saul, koning Saul, die raakt helemaal met die profeten in vervoering. En nou ja, er wordt zelfs later worden daar grappen over gemaakt. Maar deze profeten, die gaan door het hele land. En ze gaan door het Israël en ze spreken daar. Ze confronteren de mensen met de kracht van God. Ze stellen de zonde aan de kaak. Op soms een hele harde manier. Ze zeggen het oordeel aan. Maar ze doen ook andere dingen. Ze wekken doden op. Ze doen wonderen. Ze splijten rivieren. Ze ontmaskeren valse profeten. Ze wandelen in reinheid. In het Oude Testament zie je vooral dat er een stuk vrees is. Maar tegelijkertijd is God ook heel dichtbij hun. En ik moest gewoon denken, dat was een beetje waar ik aan zat te denken. Ik denk, ja, als je soms kijkt naar deze wereld. Ik denk, mens, wat een wereld. In wat voor wereld leven we eigenlijk? Weet je, soms dan weet je het niet eens meer weten. Maar je ziet gewoon dat het kwaad wordt steeds sterker. Hè? Waarden en normen. Ik bedoel, als je nog een christelijke waarde of normen wil hanteren, dan moet je eigenlijk alsmaar verdedigen wat je aan het denken en het doen bent. Er is een enorme groei van nieuw denken, van een soort vrijheid, van liberalisme, van iedereen moet maar doen wat hij zelf wil. En we zoeken allerlei mensen, je ziet mensen met allemaal goden. Je kunt verdorie geen winkel meer binnenkomen, of je wordt met Boeddha en al die hindoes en visnoes. Ze gaan tenminste als brood ook heel goedkoop over de toonbank, dus blijkbaar hebben ze niet veel waarde. Maar het gaat om het beeld, hè? Dat je denkt van wat is dit? Sommige christenen hebben zelfs zo'n decoratieding in hun huis. Idioot. He? Echtscheiding, vernielde gezinnen, vechtscheidingen, nou, ziektes, alles. Weet je, en desondanks denk ik, als je met mensen praat, denk ik, mensen zoeken zo naar waarheid. Ze zoeken zo naar liefde. Ze zijn zo op zoek naar relatie. Ze zijn zo op zoek naar bovennatuurlijke ervaringen. De mensen die wel eens op de parabeurs hebben gestaan, die weten dat. Je ziet daar allerlei mensen en de duivel die kopieert. Die maakt bovennatuurlijke ervaringen. Hè, ik bedoel, hij maakt ze als heel normaal. Wij gaan daar meteen over discussiëren of het wel kan. Maar voor Satan is het helemaal geen probleem. En voor de mensen die daar achteraan gaan ook niet. Hè, en ik dacht, en wat gebeurt er? De kerk wordt uitgelachen. Je moet je bijna verdedigen. Dat je nog naar een kerk gaat. Dan denken ze dat je uit een museum komt of zo. Markus 16, daar zegt Jezus. Hij zegt, trek de wereld rond, maakt aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden. Maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld. En dan zegt hij, degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. Dubbele punt. Die staat er in het Hebreeuws niet, maar in mijn Bijbel dan. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Ze zullen spreken in onbekende talen of in tongen. Met hun handen zullen ze slangen oppakken. En als een dodelijk gif drinken, zal dat hun niet deren. Ze zullen zieken gezond maken door hun de handen op te leggen. Ik denk, dit zijn de tekenen die ons als gelovigen mogen volgen. En misschien is het een beetje, ik zeg erbij, misschien is het wel een beetje een chaotisch verhaal vanochtend. Want het is vooral een stukje denken geweest. Maar Jezus die zegt, wij zullen grotere dingen doen dan hij gedaan heeft. Johannes 14 vers 12. Dat is even het stukje wat we denk ik even vast mogen houden. We hebben een opdracht en tegelijkertijd zegt hij ook nog van, jullie zullen nog grotere dingen doen. Dan gaan we naar het boek Handelingen. Eigenlijk hadden we beschuit met muisjes moeten eten vandaag, want dit is natuurlijk de geboortedag, de verjaardag van de kerk, wordt er dan gezegd. En dat is denk ik ook wel zo. Weet je, en wat zien we daar? Gewoon, ik ga wat doorheen. Handelingen 1. Jezus die is gekruisigd, we hebben gezongen over, hij is opgestaan, hij is naar de hemel gegaan. En ik denk dat de discipelen wel een beetje gedesillusioneerd zijn geweest. En dan staat er dat ze terugkeerden van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. En dan gaan ze naar een bovenvertrek, een bovenkamer, zoals wij hier zijn zo. En dan staat er, dan zijn er een aantal mensen die daar zijn. Er wordt Petrus, Johannes, Jacobus, Andreas, de apostelen. En dan staat daar, vurig en eensgezind wijden ze zich aan gebed. Samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Ik dacht, ze wijden zich, er staat dat woord eensgezind. Wijden zich aan gebed, dus... Toen er gebeurde, ze gingen naar boven en ze zijn daar gaan bidden met elkaar. Ik heb me een beetje voorgesteld, ik denk, ja, er waren vrouwen bij. Dat was al heel uniek. Maar ze zijn gaan bidden. Maar ik ga het maar even om dat woord eensgezind, dat moet je vooral even vasthouden, want dat is misschien de rode draad. En dan gaan we wat verder door. En tussendoor gaan ze nog wat regelen, want dan gaan ze iemand erbij zoeken in de plaats van Judas. Dus ze hebben ook andere dingen gedaan, maar ze waren eensgezind daarboven aan het bidden en aan het wachten, want dat had Jezus tegen ze gezegd. En dan staat er, toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allebei één. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op een ieder van hen neerzetten. En alle werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals door de Geest hen werden ingegeven. En er staat weer dat ze allemaal bij elkaar waren. En dan zijn die woorden soms in het Nederlands allemaal een beetje anders vertaald. De ene keer gaat het eensgezind, de andere keer staat het samen bij elkaar. Maar in de oude vertaling staat eendrachtig. Maar het gaat om eenheid. En die eenheid, in het Grieks is dat veel beter te duiden. Maar het gaat om een eenheid die veel verder ging dan het zomaar een beetje bij elkaar zitten. Of samen optrekken of gewoon gezellig samen een keer ergens naartoe gaan. Zoals wij zouden zeggen, kom, we gaan samen naar een conferentie. Dat is een ander woord. Het is een veel diepere betekenis. Want die heeft eigenlijk, er zit een link in met het hele begrip verbond. Er was een eenheid die zo diep was met elkaar, dat het leek alsof ze een verbond hadden gesloten met elkaar. En een verbond is een, daar zou je nog heel veel op kunnen studeren, maar een verbond is eigenlijk gewoon een rechtsgeldig iets, waarin je één bent, waarin je samen afspraken maakt, waar je allebei ja op zegt. Eén visie. En ik denk, dat heeft te maken met de cultuur van het Koninkrijk van God, waar het gaat om eenheid is. En ik denk wat je hier ziet, als de Heilige Geest op één persoon komt, op één individu komt, dat is magistraal, dat is geweldig. Maar wat je ziet is hier, omdat ze waren eendrachtig bij elkaar staan. Ze hadden één en hetzelfde verlangen. En dan komt de Heilige Geest op die 120 mensen. Dat is ongelooflijk, wat daar gebeurt. En dan gaan we verder naar hoofdstuk 4. Want daar staat precies hetzelfde, daar staat weer vers 32. Ja, klopt dat? Ja. Daar staat, de groep mensen die het geloof had aanvaard, hier staat het ook, leefde eendrachtig samen. Eendrachtig. Weet je, er is zoveel gebeurd in die twee hoofdstukken, drie hoofdstukken. Er zijn woorden uitgesproken, mensen gingen tongen spreken, waren profetische woorden. De kerk is geboren op dat moment. En ze vormden een gemeenschap. Maar dat woord eendrachtig, in sommige vertalingen staat ook, ze waren één van hart en één van ziel. Dat betekende eigenlijk dat alles wat ze dachten, alles wat ze voelden, alles wat ze ervaarden, hadden ze in dat alles hadden ze dezelfde focus, dezelfde visie. En ik denk, en dat is wat de kerk nodig heeft, wat de gemeente nodig heeft. Als het om de cultuur van het Koninkrijk van God gaat, dan gaat het bovenal om die eenheid. Het is misschien een raar voorbeeld als ik zeg van nou ja, sport. Maar ik denk, je kunt een geweldig sportteam hebben. Je kunt de meest getalenteerde voetballers hebben. Maar als ze niet dezelfde focus hebben, niet die eenheid hebben, niet diezelfde passie hebben, kun je op zijn minst verwachten dat ze niet gaan winnen. Als er geen eenheid is, functioneert het niet. En dan zul je heel weinig bereiken. En de Heilige Geest die gaf een geweldige opwekking. Maar dat kon. God kon komen daar. Omdat er eenheid was. Weet je, God komt niet als er verdeeldheid is. God komt op als het om eenheid gaat. En dat was een enorme eenheid onderling. En ik dacht, waarom vindt God die eenheid nou zo belangrijk? Ik dacht... Het heeft alles te maken met het feit dat op het moment dat de kerk geboren werd, er ook een familie geboren werd. En God heeft man en vrouw bij elkaar gebracht om een eenheid te vormen. Hij gebruikt het voorbeeld van man en vrouw, huwelijk, ook in de context van de bruid en Christus. De bruid en de bruidegom, waar eenheid is. God wil dat er in die zin eenheid is. En eenheid is basis voor familie. Eenheid is, eenheid is wat anders dan op zondag hier bij elkaar zitten. Want je kunt hier allemaal bij elkaar zitten en totaal verdeeld zijn. Maar eenheid betekent, van hebben we hetzelfde verlangen? Is die eenheid er van hart en ziel? En ik denk, waarom is het een familie? God schiep geen kerk, maar hij schiep een familie. Hij schiep het huisgezin van God. Waar mensen kunnen schuilen, waar mensen veilig kunnen zijn. Waar mensen zichzelf mogen ontwikkelen. Waar we met elkaar hem aanbidden als vader, als whatever. Er staat geen van hun, staat dat ze hun eigendommen, ze hadden niet hun bezittingen, persoonlijke bezittingen als eigendom. Er staat, niemand zei dat iets van hemzelf was. Maar alles was gemeenschappelijk eigendom. Ze gebruikten de maaltijd samen. Ze vormden een gemeenschap. Ze bleven trouw aan het onderwijs van de apostelen. Ze bleven trouw aan het koninkrijk van God in dat opzicht. Omdat ik denk dat dat de boodschap is geweest die de apostelen telkens weer gedeeld hebben. Ze hebben gesproken over het koninkrijk. En ze vormden gewoon met elkaar een gemeenschap. Dat staat in hoofdstuk 4. De groep mensen die het geloof hadden aanvaard, leefden eendrachtig samen. Er staat, geen van hen beschouwde zijn bezittingen als persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus. En God begunstigde alle rijkelijk. Daar kan je zo makkelijk overheen lezen. Weet je wat hier allemaal staat? Ze waren één met elkaar. Het was niet zo. Ik denk niet dat het betekende dat ze niet dat ze een soort goed bedoeld christelijk communisme hadden. Dat hebben we ook wel eens een periode gehad. De christelijke communes die vlogen allemaal voor de mensen uit generatie 70 of zo. Die vlogen overal de pan uit. Want je moest alles gemeenschappelijk hebben. Nee, ik denk dat het met je hart te maken heeft. Ben je je bewust van wie je iets hebt ontvangen? Ben je je bewust van wie je iets krijgt? Ben je je bewust van dat alles wat je hebt ontvangen uiteindelijk niet van jou is? Als het gaat om leuk, die 10%, tiende, prima. Maar weet je, jouw hele inkomen is van God. En je mag blij zijn dat je er maar 10% van hoeft te geven. Dat is een andere benadering. Heb ik pas gehoord van iemand hoor. Maar ik denk, het heeft te maken met je mindset. Het gaat over het hart van de kerk of het hart van het gezin. Weet je, in een gezin, als het goed is, zeg ik erbij, als het gezond is, dan is het niet erg om te delen. Want dat leer je. Ik leer mijn kinderen, ik heb twee generaties inmiddels geleerd. En nu leer je het weer aan je kleinkinderen van nee, een ander mag daar ook even mee spelen. Het is van jou, dat klopt, je hebt je gekregen voor Sinterklaas, maar het is niet erg als een ander er ook even mee speelt. Dan kan je, daar voed je je kinderen in op. Zo wil God ons opvoeden. En ze aten met elkaar. En dat begrip van dat ze samen ook een maaltijd hadden, dat lezen we in hoofdstuk 2. Daar staat dat ze zelfs hun bezit verdeelden. Dat ze hun financiën vrijzetten. Ze kwamen trouw en eensgezind. Weer dat woord eensgezind. Ze kwamen trouw en eensgezind. Eén van hart en ziel. Ze kwamen niet in de tempel om met allemaal verschillende theologische ideeën van, nou, ben ik nou hiervoor of ben ik nou daarvoor? Moet ik nou zus denken of moet ik nou zo denken? Ze kwamen eensgezind, één van hart en ziel. Ze kwamen niet om te discussiëren, maar om te aanbidden. Want dat was de tempeldienst. Dat was een dienst van aanbidding aan God. En ze braken het brood bij elkaar thuis en ze gebruikten hun maaltijden samen. En als je dat goed wil begrijpen, moet je echt een beetje in de Oosterse cultuur duiken. Waarin het eten met elkaar, nou ja, ik bedoel, niks gebeurt er zonder eten. Alles gebeurt daar met eten. Sommige mensen zouden het helemaal geweldig zijn. Hè? Maar eten, dat betekent dat je op het niveau van het hart terecht komt met elkaar. Dat je kunt praten met elkaar. En dat je onder die maaltijd, daar worden de belangrijke dingen besloten. Daar worden harten gedeeld. Weet je, die mensen zagen zich niet als een verzameling van individuen, maar als een eenheid, een groep die bij elkaar hoorde en verantwoordelijk had voor elkaar. Weet je, en ik denk dat daar gaat het misschien nog wel meest om bij Pinksteren. Want als die basis er is, als die eenheid van hart en ziel er is, dan kan de Heilige Geest werken op alle gebieden. Dan kunnen er profetische woorden zijn. Dan kan er in tongen gesproken worden, dan kan er genezing komen. Want dan weten we, dan gaan we niet zitten denken meteen van, nou zou dat wel kloppen, dat woord? Wie zegt dat? Wie zegt dat? He? Dat is ons kritische geest. We zeggen, wow, geweldig, wat fijn, wat bemoedigend, wat goed. Dat is de cultuur van eer. Weet je wel, in dat hele koninkrijk, in die eenheid, daar zit alles. Dat je de ander uitnemende acht aan jezelf. Handelingen 3, vers 25. Daar zegt Petrus. Samuel en alle profeten na hem, nadat Jezus is gekomen, hebben deze tijd aangekondigd. En dan zegt Petrus, en u bent de erfgenamen van de profeet. In andere vertalingen staat, u bent de zonen van de profeet. Weet je, wij hebben een erfenis. Wij zijn zonen van de grote profeet. We hebben een erfenis en die mogen we in bezit gaan nemen. En dan kunnen we ons, we kunnen niet tevreden zijn, denk ik, met alleen maar leuke preken, die misschien ook nog leuk zijn, met allerlei mooie PowerPoint-presentaties. Daar ben ik nooit zo goed in, dus dat laat ik dan. Ik vergeet die dingen dan toch. Dus dan, maar er zijn mensen die kunnen dat wel goed. En het mag, het is goed. Het is soms goed om dingen te ondersteunen daarmee. En het is geweldig om goede muziek te hebben. En we genieten van goede aanbidding. En we mogen kwaliteit hebben. We mogen excellent zijn, want we doen het voor God. Het is allemaal gericht op aanbidding, op het eren van Hem. Maar als het dat alleen is, als we alleen maar een beetje met dit soort leuke dingen bezig zijn. Maar we zijn geroepen om in eenheid, één van hart en ziel, op te staan. Om Gods kracht te demonstreren. Om zijn geest als het ware ruim baan te geven. Ik moest van de week nog denken aan het verhaal van Mozes. Weet je, dan laat Mozes die laat wonderen zien. God doet wonderen. En dan gaan die tovenaars die gaan een soort tegenactie geven. Ik vond het eigenlijk als je erover nadenkt. Ze gaan een soort tegenaanval. En die gaan meteen die wonderen dupliceren. Maar dan zien we uiteindelijk dat God daarboven staat. En dat God krachtig werkt. En dat Farao uiteindelijk zegt, dit moet wel God zijn. Weet je, en ik geloof dat is de boodschap die we ook mogen hebben. We mogen ons uitstrekken. Zodat de wereld om ons heen zal zeggen, jongens, dit kan niet, dit moet wel God zijn. Weet je, als iemand geneest van een tumor van 4 centimeter en uitzaaiingen heeft in zijn lever, dan kan een arts wel zeggen van ja, ik heb er geen verklaring voor. Hè? Zeggen ze dan nee, precies, want het moet wel God zijn. Toch? Weet je, en God wil zijn kracht tonen. Door zijn kerk. Door de gemeente die in eenheid wandelt. Dan hebben we autoriteit. En eenheid, dat is een ongelooflijk belangrijke waarde in het koninkrijk van God. Weet je, ten eerste, God is zelf één. En God verlangt ernaar dat wij steeds meer op hem gaan lijken. En ik wil iets lezen uit Johannes 17. Ik zou bijna zeggen, een van de belangrijkste eigenschappen van God is dat de één, dat hij liefde is en dat hij in zijn liefde ook één is. Nergens is zo'n grotere eenheid als in God zelf. Er bestaat een volmaakte eenheid tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. En God verlangt ernaar dat wij één zullen zijn. En hij heeft Jezus heeft, voordat hij naar het kruis ging, heeft hij daarvoor gebeden. En hij heeft gezegd, ik ga gewoon een stukje met jullie lezen daarin. Hij zegt in Johannes 17, daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, nu is de tijd gekomen. Toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen. Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen. De macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen. De enige ware God en hem die u gezonden heeft, Jezus Christus. Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij hebt opgedragen. Vader, verhef mij nu tot uw majesteit. Tot de grootheid die ik bij u had, voordat ik in de wereld bestond. Ik heb de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt, uw naam bekendgemaakt. Zij waren van u, maar u hebt ze aan mij gegeven. Zij hebben uw woord bewaard. En nu begrijpen ze dat alles wat u mij hebt gegeven van u komt. Ik heb de woorden die ik van u ontvangen heb aan hen doorgegeven. En ze hebben aanvaard. En nu weten ze echt dat ik van u gekomen ben en ze geloven dat u mij hebt gezonden. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij hebt gegeven, opdat zij van u zijn. Alles wat van mij is, is van u. En alles wat van u is, is van mij. En omdat in hen mijn grootheid zichtbaar geworden is. Ik ben al niet meer in deze wereld, ik ga naar u toe. Maar zij blijven wel in deze wereld. En dan zegt hij, Heilige Vader, bewaar hen door uw naam. De naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Weet je, dat is wat hij bidt. Zodat wij één zijn zoals hij één is. En als wij leren te leven en te groeien in die eenheid, dan gaat de Heilige Geest, die heeft, ik kan bijna zeggen, dan is de, ja, ik denk, dan kan die rivier stromen. Dan zijn er geen blokkades meer. Dan mogen we ons uitstrekken wat hij heeft. Naar al het goede wat zij een Heilige Geest ons wil geven. Naar alle gaven, naar alle talenten, alle vrucht zal zichtbaar worden. En ik denk dat wil ik gewoon met jullie delen. En laten we gaan staan. Ik wil mensen van het aanbiedingsteam vragen. Weet je, we mogen gaan staan in onze erfenis. Dat we kinderen van God zijn. En dat we in dat kindschap wat we hebben, dat we die erfenis mogen pakken. En Vader, ik dank u dat u, ja, dat u ons heeft uitgekozen. Heer, in uw genade. Heer Jezus, dank u dat u gebeden hebt om eenheid. Heer, en dat we diep doordrongen mogen zijn, Heer, van de noodzaak van het, ja, van uw verlangen. Heer, dat uw kinderen één van hart zijn en één van ziel zijn. Één van gedachten zijn. Heer, dat we onze blik op u gericht mogen houden. Heer, u bent de leidsman. U bent de voleinde van ons geloof. Heer, u heeft die geest achtergelaten. Maar dat betekent eigenlijk dat niet zomaar een beetje. Maar dat betekent dat u uw godheid achtergelaten heeft. Heer, dat u uzelf als het ware in ons heeft uitgestort. Heer, dat is wat u zegt. Heer, als u tegen de Efeziërs zegt, de kracht die Christus uit de dood heeft doen opstaan, is in ons. Heer, wat een enorme erfenis. En ik bid zo, Vader, dat we die erfenis zullen ontdekken. En dat we zullen gaan, ja, hè, zoals je misschien zou bladeren in een testament of wat dan ook, waarin een erfenis staat opgeschreven. Als we daar alleen maar in kijken en we doen er niks mee, dan zullen we nooit het vruchtgebruik ervan hebben. Dan kunnen we er niet, ja, maar even zo te zeggen, ja, dan kunnen we er niet van profiteren. Dan kunnen we het niet gebruiken. Ja, maar u heeft ons alles gegeven. Alles. Heer, we zijn uw kinderen. U heeft ons samengevoegd in het huisgezin van God.